verdrukking is van de hieren der hierscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 8. En daarvan het eerste vers. We willen wel op het orgel letten, maar de wijs zal wel gaan. Psalm 8, vers 1. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, wordt uw naam op aard alom geprezen. Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. Psalm 8, vers 1. Aan de orde stellen en daarvan zondag 3 de eerste vraag en het eerste antwoord. Zondag 3, waarin dus gevraagd wordt: heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het antwoord luidt: nee, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware rechtvaardigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Tot zover. De laatste maal, gemeente, zijn we bezig geweest met zondag 2. Er is de vraag aan de orde gekomen waar de kenbron van onze ellende ligt. En toen zagen wij dat hoewel God de mens geschapen had op zijn wet aan, ja zelfs de wetmatigheid in hem ingeschapen had, dat de mens door zijn val die kennis was kwijtgeraakt, zodat hij nu een toegereikte kennis moet ontvangen uit de heilige 10 woorden die God met eigen vingers in de 2 stenen tafelen heeft ingeschreven als de onvergankelijke en eeuwig blijvende wet Gods. Een van de grootste lichten in de kerkgeschiedenis heeft eenmaal gezegd dat de wet van God eeuwig is en het evangelie tijdelijk. Dan kun je op zo'n uitdrukking aanvallen, maar er zit een waarheid in, namelijk dat Gods wet evenmin beweegt als zijn wil, als hij zelf. Welnu, wij blijken dergelijke kluwens van ongerechtigheid geworden te zijn, dat alleen een aangereikte kennis vanuit de heilige wet Gods, verklaard door Mozes en de profeten, en vooral door Christus en de apostelen, in de bergreden bijvoorbeeld, dat alleen zo'n aangereikte kennis ons wezenlijk tot waarachtige verootmoediging kan stemmen, wanneer wij merken dat wij geconfronteerd worden met de dubbele eis der liefde, namelijk die tot God en die tot de naaste. De constatering aan het eind dat wij van nature, dat is van afkomst, geneigd zijn om God en de naaste te haten, slaat de humanist in ons dood. Slaat ook de wereldverbeteraar in ons dood en werpt ons in het stof voor God. Nu vervolgt de catechismus het onderwijs en stelt als een wijze pedagoog, als een wijze opvoedkundige de vraag: maar heeft God dan soms u, mij, zo geschapen, zo verkeerd, zo boos geschapen? Dat wil zeggen, gemeente, de schuldvraag komt aan de orde. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij een verkeersongeluk, waar uiteraard één en misschien wel eens twee schuldigen zijn, maar de schuldvraag moet vastgesteld worden. Zeker wanneer iemand gespeeld heeft met het leven en de gezondheid van de naaste. Maar wanneer plotseling een voetganger zonder uit te kijken voor onze auto oversteekt en we zouden deze man of vrouw onderscheppen, dan zou, hoe verschrikkelijk een nachtmerrie dat ook is, wanneer we dat ons leven lang moeten meedragen, de schuldvraag niet aan de orde komen. En als die aan de orde komt, dan worden wij vrijgesproken. En nu wil de catechismus de vraag uitgemaakt zien of nu eigenlijk God, dan wel de mens zelf, de oorzaak is van deze ellende. Wiens schuld is het? En daar hebben de geslachten over nagedacht, ook de heideren, ook de wereldgodsdiensten, het mohammedanisme, boeddhisme en zoveel anderen. En ze hebben allerlei verklaringen gegeven die tegelijkertijd de schuldvraag onder de tafel hebben gelegd. Soms hebben zij de oplossing gezocht in een goede God en in een kwade God daartegenover, die tegen elkaar inwerken. En bij anderen is het zo dat goed en kwaad bij een mens doorheen gestrengeld ligt in een onontwarbaar kluwen. Maar in de meeste gevallen wordt gezegd dat de schuld niet bij de mens ligt, maar een bedrijfsongeval, een vrouw, denk maar aan de Griekse mythologie, die als die Pandora heette en die in de doos keek vanuit nieuwsgierigheid. En toen zijn al die rampen uit die doos weggevlucht naar de mensen toe. Maar goed, dat zoeken van de schuld buiten onszelf, dat ligt ons wel. Dat is ons als het ware aangeboren, ingeademd. Want Adam is er al mee begonnen toen hij zei: de vrouw die gij mij gegeven hebt. Daar zit eigenlijk zijdelings in: had u me maar een betere gegeven, dan was het niet gebeurd. Maar dat gebeurt vandaag nog. Want hoeveel zijn er niet in de gemeente van de Heer Jezus Christus die zeggen: ja, als ik maar uitverkoren was, als God mij het geloof maar wilde schenken. En ze maken van de kostelijke waarheid, van de alwerkzaamheid Gods, een excuus, een verontschuldiging voor zichzelf. Onttrekken zich aan de schuldvraag. En vallen onder het oordeel van de prediker die zegt: alleen dit weet ik, dat God de mens recht gemaakt heeft. Maar zij hebben vele wonden gezocht. Betrap ik u? Catechisme stelt een zeer actuele vraag. Heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Voor het antwoord op deze vraag zijn we uiteraard aangewezen op de schrift. Want wie zou ons over de grijze oertijd of ook over het heden kunnen inlichten dan die openbaring buiten ons? Dat licht dat bij God vandaan komt naar ons toe. O zeker, daar is een zeker een weinig licht in de mens overgebleven. En door dat licht schrijven mensen bibliotheken vol, kilometers boeken zijn geproduceerd om het raadsel van de mens tot een oplossing te brengen. Maar het is niemand gelukt. Integendeel, het wordt er steeds gecompliceerder door. Want de mens staat vandaag in het middelpunt. Het is al mens wat de klok slaat. De mens, medemens. Wie is hij eigenlijk? Waar komt hij vandaan? Maar gemeente, wanneer wij één dokter aan ons bed hebben, dan mankeert er al wat aan. Maar wanneer er 5 dokters om ons bed staan, dan is het niet best met u of mij. Dan is er heel wat met ons aan de hand. En zo is het ook met de mens. Als er 1 dokter aan zijn bed staat, dan zeggen we, nou, er is wat. Maar als vandaag iedereen wordt opgecommandeerd om die mens te onderzoeken en zijn kwaal vast te stellen en zijn genezing te bevorderen, en ze spreken dan elkaar nog vaak tegen, dan is het niet zo best. Waar komen wij vandaan? Wel nu, daar geeft de schrift antwoord op. En Calvijn, de grote reformator van Genève, heeft als eerste zin in zijn institutie, lees het vanavond nu eens na, u hebt nog zo'n kostelijke avond voor u, zijn eerste zin in zijn institutie geschreven dat godskennis en zelfkennis, die hangen zo nauw samen, dat Calvijn echt niet kan kiezen wat voorop gaat. Want hij zegt, wij kunnen onszelf niet zien zonder dat wij ons aangezicht wenden tot het blinkend licht dat God zelf is. En omgekeerd kunnen wij niet naar God zien zonder een diep mishagen te hebben aan onszelf. Zo nauw, zegt Calvijn, hangt godskennis en zelfkennis samen. Dat wil dus zeggen dat wij volstrekt aangewezen zijn op de Heilige Schrift. En op datgene wat God ons in die Schrift over onze afkomst, over onze geschapenheid en hoe dat in zijn werk is gegaan, geopenbaard heeft. En dat is niet een kennisgemeente waardoor we zeggen, ziezo, dat weten we dan. Maar dat is een kennis die verbaast, die verwondert. Daarom zongen wij Psalm 8. Prachtige lied. En dat David gemaakt heeft in een maanstille nacht, toen hij diep onder de indruk was van de maan en de sterren die hij om zich heen zag. En daarin de naam Gods hoorde ruisen, zeide, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dan zegt hij even verderop, en wat is de mens dat gij zijner gedenkt. Het is een kennis met verwondering. Zoals in Psalm 139. Wanneer de dichter nagaat hoe hij in de moederschoot is geformeerd. Hoe hij als een verborgen weefsel is geborduurd. Dat God dat allemaal zag. Een kennis die ons verbaast. Die ons verwondert. Die ons vernedert. Dat hebben we nodig, gemeente. Nu predikt de Heilige Schrift dat wij uit Gods hand komen. En sommige mensen spreken daar tegenin ook vandaag. Ze zeggen, nee, mag wezen dat God die processen heeft begeleid, maar wij stammen van een dier af. We zijn zo langzaam maar zeker vanuit het lagere tot het hogere voortgekomen. En God heeft dat proces wellicht begeleid, maar daar houdt het ook mee op. Gemeente, welke processen God in de schepping gelegd heeft, kan ik niet doorvorsen. Maar dit weet ik wel. Dat als God hemel en aarde en zee en land schept en de dieren en de vissen en de vogels, dan staat er en God zeide. Dat is duidelijk. Maar als hij aan de 6e dag toe is en de landdieren zijn er, dan is het alsof God met zichzelf te raden gaat. Dan staat er niet en God zeide, daar zei een mens. Maar dan gaat God met zichzelf in beraad. En dan zegt hij, laat ons mensen maken. Naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. Meent, het is alsof met Ebit gesproken God de adem inhoudt. Dat gaat al hoger. Tot aan het toppunt van de schepping, dat is de mens. Het hoogtepunt of het dieptepunt. Laat ons mensen maken. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat God alleen weet wat en wie de mens is. En voor zover wij godskennis en zelfkennis opdoen, weten wij er ook wat van. Anders weten we er niks van. Want wat wij van onszelf en van elkaar weten, dat is een geruïneerd weten. Dat is een weten waarin alles kapotgeslagen is en waarin alles verwrongen is. Stel, er is een treinongeluk geweest.
Er zijn twee treinen op elkaar gevlogen. En daar ziet u één hoop verwrongen staal. Alles zit in en door elkaar heen. Zo is het ook met ons mens zijn na de val. U kunt uit dat wrak van die twee treinen niet concluderen hoe die trein eruit gezien heeft. En zo kunnen wij ook uit ons gevallen bestaan niet meer terugkijken in het paradijs, hoe wij precies geweest zijn. Want aan het eind, of beter gezegd aan de ingang van dat paradijs, staat altijd nog die engel met dat vlammende zwaard die ons de ingang verbiedt. Nee, dan zullen we een andere weg moeten vinden, want die kennis die wij uit het paradijs hebben meegenomen, dat is een gestolen kennis. Daarom moet u en ik onze eigen kennis zo heel laag noteren. Eén druppeltje godskennis is 1000 keer meer dan alle wetenschap op aarde samen, hoe belangrijk ook in haar orde. Wanneer een kind van God een onderwijzing van God krijgt uit zijn woord door zijn geest, is dat 1000 miljoen keer meer dan alle wetenschap op aarde samen. Zo laag moeten wij ons kennen, ons gewoon natuurlijk kennen, waarderen ten opzichte van de godskennis. Daar moeten die jongens en meisjes aan denken op de scholen. Want als ze dat eenmaal te pakken hebben, dan praat niemand ze meer van de vloer. Dan denken ze bij zichzelf, wat God zegt is 100.000 keer belangrijker dan wat alle mensen samen zeggen. Dat spreken Gods. Nu wordt ons in de Bijbel gezegd dat de mens is het geheim van God. God heeft onder andere ook van die mens gezegd, hij is goed. Hij is zeer goed. Dat wil zeggen, Gods glimlach en Gods goedkeuring gaat over al de werken van zijn hand, zeker over de mens. Goed. Dat betekent in de Bijbel beantwoordend aan zijn doel. Wanneer in de Bijbel een voorwerp goed wordt genoemd, dan staat dat voorwerp, laat ik zeggen, een peer, model voor alle peren die er maar op de aarde zijn. Als in de Bijbel een peer of een appel goed genoemd wordt, dan is dat een modelpeer. En als God de mens goed noemt, dan betekent dat die mens aan alle kanten kan bekeken worden. Dat die model staat. Dat hij een klassevoorbeeld is, een schoolvoorbeeld van Gods voortreffelijk handel. En laten we er nogmaals goed op letten dat niemand zegt dat de mens goed is dan God alleen. God zegt hij is zeer goed. Dat betekent nader gemeente dat wij naar zijn evenbeeld of naar zijn beeld geschapen zijn. Daar mogen wij nou in een catechismusdienst geruste adem voor nemen om nu eens samen na te gaan. Wat betekent dat nu? We hebben dat wel eens meer gehoord. Naar Gods beeld of in Gods beeld geschapen. Beeld betekent in de Bijbel figuur, omhulsel, afdruk, uitdrukking. Vooral het woord afdruk moet gevast houden. Beeld betekent dus dat u en ik zijn een afdruk van God. En gelijkenis betekent ongeveer hetzelfde, maar dan toch met deze bijbetekenis dat God er zijn signet, zijn handtekening onder zet. Het waarmerk dat beeld, dat die afdruk, dat die indruk echt is. Het is dus maar niet zomaar wat, integendeel. Het beeld, dat is dus afdruk, uitdrukking. En gelijkenis, dat is dat God zegt, ik stempel dat beeld. Het is mijn beeld. Het is echt mijn beeld. Dat betekent het gemeente om naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis geschapen te zijn. Intussen kunnen wij dat voorzetsel naar ook wel eens vertalen met in Gods beeld. In Gods gelijkenis. Dan wordt het nog rijk. Er staat op deze morgensterkerk een kap. Stel dat die kap nu nog hoger was. En zoals er allerlei lichtbollen in zitten, dat hij bezaaid was met lampen die al maar licht en warmte over ons verspreiden. Zo kan het beeld van God in de Bijbel ook gezien worden als een kap die om ons allen heen besloten is in de staat der rechtheid, waaruit duizend lampen ons licht en leven en warmte toe doen vloeien. Dan wordt het, gemeente, nog geweldig dat we in God ademen en leven en zijn. Dat we pas als een vis, een vis is pas in zijn element als hij in het water is en een vogel als hij in de lucht is. En zo de mens als hij in God ademt, in God leeft, in God bestaat, in God werkt. Nu zijn beide betekenissen, daar zijn hele verhalen over afgestoken in de loop der kerkgeschiedenis, beide betekenissen zo kostelijk te combineren. De mens, Gods beleiding, Gods aftekening, Gods afdruk, Gods handtekening. En tegelijkertijd ademend en levend in God. Is dat niet groot, gemeente? Dat geldt uiteraard alleen zolang hij in dat beeld bleef. Nu grijpt de catechismus, het is een magistrale greep van de catechismus. Nu grijpt de catechismus dat beeld, de kennis, de gerechtigheid en in de heiligheid. God heeft de mens goed, dat is naar zijn beeld, naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En als we even de Bijbel bevragen, wat betekent kennis? Dan zegt de Bijbel, dat is een hele diepe persoonlijke zaak. Kennis, dat is iets waar je met heel je ziel en met heel je lichaam op betrokken bent. Zoals je op je eigen man, op je eigen vrouw betrokken bent. Met heel je bestaan. Zo God te kennen. Zodat Jezus zegt, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus dien gij gezonden hebt. Kennen in die persoonlijke, deelhebbende, bevindelijke zin dat de mens omgang heeft met God. Zo kende de mens zijn God. Gemeente, dat is een wonderschoon woord. En als we dan vragen wie ontsluit ons deze kennis, dan zeg ik nogmaals, niet de eerste Adam, niet de eerste mens. Hoezeer wij met duizend banden met die eerste Adam verbonden zijn, daarover straks. Die eerste Adam is niet bij machte om ons te vertellen, gesteld dat hij er nog zou zijn, hoe het allemaal precies geweest is voordat hij viel. Dat weten we niet. Maar dat ontsluit ons Christus, die genoemd wordt het beeld van God. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Gemeente, daar staan we verbaasd. De vorige week werd ons de sleutel der kennis toegereikt door Christus, doordat hij de wet Gods gevolmachtigd samenvat. En als wij nu vragen, hoe weten wij nu wat het beeld van God geweest is, dan zegt Christus, ik ben het beeld van God. Ik ben de tweede Adam, de tweede mens. En ik heb de lijn precies opgenomen waar Adam hem liet vallen. Zeker, ik ben God uit God en licht uit licht. Maar hier gaat het over zijn mens zijn. Dat hij als de tweede Adam ons openbaart wat het nu eigenlijk inhoudt om een afdruk, een omlijning, een indruk van God te zijn met zijn eigen handtekening. Daartoe is Christus gevolmachtigd. Gemeente, daar komt een waarschuwing tot ons. Want er wordt heel wat afgefantaseerd over Adam in het paradijs wat niet in de Bijbel staat. Je kunt hele verhalen horen afsteken over Adam, waarvan je wel eens denkt, bent u er soms bij geweest? En aan de andere kant wordt Adam vandaag geschoven en tot een legendarische figuur verklaard. Dat is een niet minder groot gevaar. Maar in beide gevallen, gemeente, wordt vergeten dat Christus de tweede mens is. Want als Adam, zoals professor Kuitert zegt, alleen maar een leermodel zou zijn en dus geen mens geweest zou zijn uit Gods hand geschapen, dan begrijp ik in de wereld niet waarom Christus in de Bijbel de tweede mens wordt genoemd. Want er kan toch nooit sprake zijn van een tweede Adam, een tweede mens. Of er moet eerst een eerste Adam, een eerste mens geweest zijn. Dan moeten die scholieren in de oren knopen. De Bijbel die zegt ons dat Christus als de tweede mens, als de tweede Adam, ons het beeld Gods volkomen heeft verklaard. Gemeente Calvijn mag het ons leren dat wij het beeld van God nergens beter en nergens dieper leren kennen dan in de wederoprichting van onze gevallen natuur. Dan in de wederherstelling van het beeld God. Kostelijk onderwijs, gemeente. Om uit die hele schrift ons te laten onderwijzen, dat is nu het beeld van God. Kennis. Maar ook gerechtigheid. Dat betekent dat u en ik van binnen en van buiten beantwoorden aan de eis van God. Heiligheid. Dat betekent dat we afgezonderd van zijn van en toegewijd zijn aan God. Voor hem klaarstaan. Helemaal voor hem bestemd zijn. En zie, gemeente, dat wordt ons nu duidelijk uit de schrift. En nu zijn we in het stuk der ellende. En ons wordt gevraagd, hoe groot zijn uw zonden en ellende? Dan kunnen we vanavond antwoorden, terwijl de rest voor op een volgende keer wacht, dat wij dit beeld van God kwijt zijn. Dat we het in puin geslagen hebben. Dat we het in diggelen gegooid hebben. En dat er nog een paar scherven van die spiegel nog zijn overgebleven. Nog enig licht van God in weerkaatst. Guido de Bres zegt in de geloofsbelijdenis, enige vonkskens, enige kleine vonkskens, die nog in ons overgebleven zijn, maar die genoegzaam zijn om God te kennen, nee. Om zalig te worden, nee. Maar om ons alle onschuld te ontnemen, dat is ons ellende. Gods beeld zijn kwijtgeraakt. Dat we alleen nog maar een paar kleine scherfjes hebben. Een paar kleine vuurvonkjes. Dat predikt ons nu juist de noodzakelijkheid van die tweede Adam. De kenbron, de uitlegger van de heilige wet. En de uitlegger van het beeld Gods. Die tweede Adam, die zegt, ik ben niet gekomen. Dus die eerste was blijven staan. Maar ik ben gekomen om de wet en de profeten ook het beeld van God te vervullen, vol te maken. Dat wil zeggen, zijn komst die wij op kerst hopen te gedenken, predikt ons de pijloos diepe val die u en ik hebben meegemaakt. Zodat wij daarin vanavond graven mogen vanuit de schrift, om te weten te komen hoe ver wij van God verwijderd zijn. Hoe een mens zelfs in geen velden of wegen kan bevroeden hoe rijk hij geweest is in God en hoe arm hij geworden is nu. Dat predikt ons ook vanavond het heilig woord van God. Als wij de woorden kennis, gerechtigheid en heiligheid naast elkander zetten, in hem inzetten, in Christus zelf. Dat wil zeggen, dat predikt de noodzakelijkheid van dat hele scherpe mes dat wij van die eerste Adam worden afgesneden. Daar ga ik nu niet op in, dat komt in zondag 7. En in Christus worden ingezet en ingeplant. Predikt ons de noodzakelijkheid dat de Heilige Geest ons aan onszelf bekend maakt. Dit ouderwetse woord is vol van betekenis als er gezegd wordt, een mens moet aan zichzelf ontdekt worden. Daar hebt u het. Dat wil zeggen in de tegenwoordigheid Gods. Die samenhang waar Calvijn het over heeft. Daar komt God aan te pas. Daar komt Christus aan te pas. Daar komt de Heilige Geest aan te pas. Is bij u al gebeurd? Dat je er een oog voor kreeg en een hart op kreeg. Gezegd, ben ik daar vandaan gekomen? Uit die zoete tegenwoordigheid God. Gemeente, er wordt ons niet alleen gepredikt dat die eerste Adam onbereikbaar is en de tweede ons het beeld Gods verklaart. Maar ons wordt ook de vraag gesteld, waarin bestaat nu precies de wederoprichting van dat beeld Gods, van onze gevallen natuur? Wel, dat kan de Heere Christus ons opnieuw leren als hij zegt, dat betekent dat jij met mij sterft en opstaat. Dat betekent dat je aan mijn dood gelijkvormig gemaakt wordt en dat je met mij opstaat uit de dood. Gelijkvormig zijn lijden, aan zijn sterven en aan zijn opstaan. Daarom las ik u Colossenzen 3. Daar gaat het uitvoerig over het herstel van het beeld Gods in ons en rondom ons. En dat blijkt te maken te hebben met onze vingertoppen en met onze tenen, met onze lichaamsdelen, met onze mond, met onze tong, met onze ziel, met ons lichaam, met alles. En als we de vraag stellen, zoals we dat zo vaak tegenkomen, ook in allerlei boeken, waar zetelt dat beeld Gods precies, dan is dat een ophouder. Want God zegt, gij, o mens, helemaal, zijt naar en in mijn beeld geschapen. En gij zijt er ook helemaal naar lichaam en ziel uitgeraakt. En gij wordt er helemaal ingezet door die wederinleving in Christus. Door die zalige vereniging met hem. Door het geloof. En dan zien wij in Colossenzen 3 gemeente dat de wederoprichting van de gevallen mens van het beeld Gods betekent aan Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Dat wordt daar heel concreet uitgedrukt in het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Dat is een heel wonderlijk beeld. Paulus zegt ergens, lieg niet tegen elkander. Aangezien gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werk. We zeggen wel eens tegen onze kinderen, beste jongen of meisje, van liegen word je zwart. Van liegen krijg je een zwarte vlek op je hoofd. Dat is dan wel niet letterlijk waar, maar het is figuurlijk wel waar. Want liegen maakt onze ziel roetzwart. Daarom zegt Paulus, lieg niet tegen elkander. Aangezien gij uitgedaan hebt de oude mens. En hij zegt er expres bij, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Wat zijn dat voor leden? Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht. Dat is afgodendienst. En om al die dingen, zegt Paulus, komt de toren Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar dan zegt hij, doet aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden de innerlijke ontfermingen, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Weest vergevingsgezind tegenover elkander. Laat de liefde als band der volmaaktheid fungeren in uw midden. Dat wil zeggen, gemeente, dat die wederherstelling van dat beeld Gods in Christus alles te maken heeft met zondag en maandag en dinsdag, met arbeid, met beroep, met school, met thuis zijn, waar u ook maar bent. Wat is dat een rijke zegen, gemeente. Als we uit dat leef- en denkelement van Adam de eerste worden weggehaald. En worden door Gods wederbarende genade onder dat denk- en leefklimaat en de gemeenschap van die tweede Adam gezet. Wat is dat, gemeente, een voorrecht. Wanneer God over de duisternis, want we zijn zo donker. donkerder dan de donkerste nacht voor kerst. Zo donker in ons leven, in onszelf. Is dat een eeuwig voorrecht als hij Christus, als het licht des levens ons laat prediken. En als hij dat licht des levens in ons laat opgaan, zodat het brandt. En hij als met 1000 lampen in dat beeld Gods teruggebracht. In God zelf teruggezet, als met 1000 lampen op straat. Verwarmd, verlicht, leven en leiding geeft. Dat betekent het afleggen van de oude mens. En het aandoen van de nieuwe mens. Die nieuwe mens is niet zo'n klein mensje die er ergens in je hart geboren wordt. Nee, die nieuwe mens is Christus zelf. En als Johannes zegt, hij moet wassen en ik moet minder worden, dan betekent hij, met mij moet het allemaal minder worden, lichamelijk en geestelijk. Maar hij moet wassen. Dat betekent, gemeente, dat de nieuwe mens, dat is maar niet een gevuld mensje met allerlei kwaliteiten. Maar die nieuwe mens, die is zo op God in Christus betrokken, dat het een lege, arme zondaar is die Christus omhelst. Dat is de nieuwe mens. Dat is maar niet iets wat op zichzelf staat. Maar dat is een betrekking op en tegelijkertijd een zijn in. In die gezegende middelaar. Die omhelzing van die zaligmaker. Dat is de nieuwe mens. Maar Christus en Belial verdragen elkaar niet. Christus en Mammon haten elkaar ten dood. Christus en de gierigheid, de afgodendienst, onreinheid haten elkaar. Vandaar dat wij op zondag en maandag en dinsdag enzovoort levensgroot bij die strijd betrokken zijn. Dat het waar mag zijn wat God in Christus over zondaren zegt. Dat is die wederoprichting, gemeente. Dat is dat aandoen. Dat is dat uittrekken. Maar dat is ook die wand. Want dat weten we wel, dat Adam met God leeft. En dat hij met God wandelt. En dat hij met God sprak. En dat hij in het geruis van de avondwind zijn stem hoorde. En wat is de wederoprichting anders, gemeente, dan dat die wandeling die zo wreed verstoord werd. Opnieuw wordt voortgezet door Noach en Henoch en zoveel anderen die met God wandelden en handelden. Dat wil zeggen met hem spraken. Gemeente, wat is dat een groot wonder als wij gaan wandelen niet in het onze maar in het zijn. Wandelen in die goede werken die God in Christus heeft klaargemaakt. Het ligt allemaal klaar, gemeente. Er is niks van ons bij. Maar dat we gaan wandelen in die goede werken die God in Christus heeft voorbereid. Opdat we daarin zouden wandelen. Echter is een overvloeiende fontein Gods in Christus ook voor uw wandel. Schreeuw het maar tot hem uit. Beeld Gods, gemeente, is dus afleggen, aantrekken. Is wandelen, maar is ook navolging. Want Paulus vermaant de christenen van zijn dagen uitdrukkelijk om navolgers Gods te zijn, in de liefde. Gelijk ook Christus ons heeft lief gehad. Dat wil zeggen, Adam kende de liefde tot God. Hij was in zijn hart een en al verbondenheid in de priesterlijke overgave aan God. En tenslotte, gemeente, hij weerkaatste God. Want dat leren we ook uit het evangelie en uit de brieven. Dat we in de navolging, in het uittrekken en het aandoen gaan weerkaatsen. De mensen zeggen wel eens waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Je kunt ook omgekeerd zeggen, wanneer je met een rein mens omgaat, dan gaat er een reinigende invloed, voor zover dat mogelijk is, op zijn omgeving uit. Wanneer je met een slecht mens omgaat die in de ongerechtigheid stikt, gaat er een slechte uitwerking vanuit. 1000 maal heiliger. 1000 maal reiner. dan ooit van een christen kan worden gezegd. Is die heiligende en die reinigende kracht van Christus in het leven van zijn volk. En als Mozes 40 dagen bij God geweest is, dan weer kaatst zijn aangezicht God zelf. Dan is het zo'n enorme uitstraling van de lichtflitsen Gods. Dat de Israëlieten zeggen, Mozes, hang er alsjeblieft een kleed voor. Want we kunnen u niet sterk aanzien. Zo weerspiegelde Mozes God. Zo heeft Christus op de berg de Vader weerspiegeld toen zij hem in gedaante zagen veranderen. En zo verandert God ook mensen, want dat alles waart gij eertijds, zegt de apostel. Er worden de verschrikkelijkste zonden genoemd, niet één uitgezonderd. Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd. Dat weerkaatsen van God, gemeente, dat is nu zo nodig om de naaste voor Christus te winnen. We kunnen in Zoetermeer 100 commissies opruimen en ik heb er grote zin in. Als we allemaal onze roeping verstonden. Als u en ik in ons leven van elke dag God in Christus weerkaatsen. Dan zouden er misschien links en rechts aan onze jas of mantel mensen hangen die zeiden, we gaan met jou. Want we zien dat God met je is. Wat gaat er van ons uit? Wat gaat er van ons als gemeente uit? De oude Zoetermeerders op de nieuwe ingekomenen. Wat zien ze van ons? Wat horen ze van ons? Wat merken ze van ons? Of zijn wij beduimelaars? In plaats van weerkaatsers van die heerlijkheid Gods in Christus. En mensen die beschimmeld brood uitdragen. Mensen die anderen in de weg staan. Gemeente, dat we onszelf beproeven, want we zijn bezig met de vraag waaruit kent u wel en. En we zijn bezig met de vraag, heeft God u dan zo verkeerd en boos geschapen? We hebben het u uitgestald, gemeente. De heerlijkheid Gods in Christus. En Adam had het. Maar wij zijn het kwijt. Van onszelf althans. We zijn armer dan arm. Zo verschrikkelijk arm. Dat al bent u de rijkste man of de rijkste vrouw van Zoetermeer. En u kent God niet en uzelf niet. Dan bent u zo arm. Zo verschrikkelijk arm. Dat ik het u niet kan zeggen. Dat kan God u alleen zegt. Hoe arm u bent. Buiten God en buiten Christus. Buiten zijn geest te leven. Daarom komt de vraag met grote klem op ons aan, wiens beeld draagt gij? Want het is onmiskenbaar dat de diepst gevallen zondaar nog draagt het beeld van God. Al is het maar in de brokstuk. Maar de Heer Jezus zegt tot de Joden die hem doden wilden, gij zijt uit den Vader de duivel. Want gij wilt de begeerte uws vaders doen. Die was een moordenaar van de begin. En wat wilde ze? Ze wilde Jezus dood. Een gemeente, als er nou door God worden bijgelicht, ook vanavond, dan wil een mens vrij zijn. Namelijk om in zijn zonde te leven. Mens wil niet in zijn oude natuur in de leiband Gods lopen. Dat vindt hij een juk. Dat klemt. En dan zegt God toch, stakker, dan heb jij er nog nooit wat van begrepen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het zit hem niet in dat juk van mij en ook niet in die last, maar het zit hem in jouzelf. Jij moet veranderen. Radicaal en totaal. Gemeente, wiens beeld dragen wij? Als wij zo bezig zijn elke dag, aan wie doen we dan denken? Aan God of aan de duivel? Aan de Heer Jezus Christus of aan de demonen? Hoe is onze gezindheid? Want het bijlood gaat uit. Hoe is onze wandel? En toch, gemeente, hoezeer het beeld Gods in puin ligt, wij zijn mensen gebleven. We zijn nog geen duiven. Al zegt de Heer Jezus, gij zijt uit den vader den duiven. Dat betekent nooit dat God zijn recht op die Joden of op wie ook prijs geeft. Hoe verwrongen. Ontzettend ook. De mens stamt van God. Hij is van hoge kom af. Maar wel kan de openbaring van een mens duivels zijn. We kennen de uitdrukking, hij was des duivels. Vreselijke uitdrukking, maar het is duidelijk. Dat wil zeggen, er kwam niet veel moois uit. Dat is de openbaring van de mens duivels. Staat hij onder de macht van de duivel. Maar nochtans houdt God zijn recht op ieder mens. Ieder mens is een beelddrager in puin, een beelddrager van hem. Hij vraagt dat beeld terug. Hij zoekt dat. En hij brengt ons in de rechte verlegenheid. Hij komt bij u en bij mij op bezoek, op huisbezoek, gezinsbezoek, arbeidsbezoek. Waar is mijn beeld gebleven? Wat hebt ge met uw lichaam gedaan? Wat hebt ge met die kostelijke vermogens van uw geest gedaan? Die oren gehoord en die ogen gezien, waar hebben die voeten u gebracht? De mens wandelt als in een beeld, zegt Psalm 39. Dan wordt het woord beeld in een andere zin gebruikt. Dan betekent het een schaduw. Gaat hij als een schim, zo over de aarde. En waar gaat die mens op aan? Waar gaat u op aan? Waar gaan wij op aan, gemeen? Waar loopt die wandel van ons, want we wandelen elke dag, korter of langer. Waar loopt dat op uit? Hebben wij God gediend, verheerlijkt, gedankt? O, kom toch tot uzelf, want uw armoede is nameloos groot. En ge zijt geen slachtoffers. Maar al zijt ge zo arm als de straat en zo leeg als een huls. En dan wordt ge vanavond betrapt op een vernietiger, op het feit dat ge een vernietiger zijt van het beeld Gods. Dan zegt de Heere, keer nochtans weder tot mij. Hij brengt ons in de grootste verlegenheid. Om zichzelf de gelegenheid te verschaffen. Zijn wonderen in Christus door zijn geest uit te werken. En u kunt nooit genoeg bidden om een nieuw hart. U kunt nooit genoeg bidden om het rechte geloof. Het rechte onderwijs, de rechte prediking dat we samen niet dwalen. U kunt nooit genoeg vragen om een openbaring van het leven uit God door zijn woord. Gemeente, het beeld Gods is niet meer in ons. Het is in een ander. Zoals de wet Gods niet meer ligt in ons, maar in de handen Gods. En de uitleg daarvan ligt in de handen van Christus. Zo is dat beeld Gods in ons vergruizeld in hem. En? Dat is het wonder van de vernieuwing tegelijkertijd in ons. Door de levensgemeenschap met deze levende en opgestane zaligmaker. Gemeente, er is een zaligmaker die levensverwoesters zalig maakt. Maar wat ligt er dan ook een roeping voor de kerk Gods, voor allen die dat beeld Gods in begin zagen herrijzen. In hem, maar ook met een afdruk in hun eigen hart. Wat een roeping, gemeente, om weerspiegelaars te zijn van deze gezindheid van Christus. Wat een ontzaglijke roeping, ook als gemeente van Zoetermeer, gemeente kunnen we dat wel aan. Om hier als een licht op een kandelaar te zijn dat niet verborgen kan blijven, maar dat mensen trekt. Die als blinden tasten langs de wand van hun nihilisme, van hun leegheid, van hun zatheid. Och nee, wij kunnen het nooit aan, maar God kan het wel aan. Gemeente, wij willen mensen winnen. Maar dan niet voor onszelf, maar voor God en zijn koninkrijk. Opdat zij het beeld Gods in Christus terug ontvangen. Gemeente, gaat er een getuigenis van ons uit. Ook zonder woorden, ook wel met woorden. U zult zeggen, daar mankeert veel aan. Daar mankeert ontzaggelijk veel aan. Als het u maar tot smart is. Ik moest laatst eens een man bestraffen. En de andere dag belde hij me op. Ik kan het dus hier rustig vertellen, want het was niet in Zoetermeer. En toen ik hem daarover vermaande, toen zei hij, je hebt gelijk. Ik zei, ja, het gaat niet om mijn gelijk. Maar je bent te vermanen. Toen zegt hij, daar heb je gelijk. Ik zei, nee, dat gaat niet om mij, maar om een ander. En toen belde hij me de andere dag op en hij maakte er een grapje over. Hij zei, je weet hoe ik ben. Ja. Dat vergoelijken, dat onszelf verschonen. Dat niet onszelf met smart voor Gods aangezicht neerwerpt. We zeggen het zo makkelijk, er mankeert veel aan. Maar beleven we het ook? Hebben we er smart over? Dat God zo onteerd wordt, ook in onze gemeente? Leven we daaruit? En liggen we als bedelaars aan zijn troon, want er liggen schatten klaar in God. Gemeente, de Heere zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En de vermaningen zijn er niet op aard om u in een werkverbond te drijven. Maar de vermaningen zijn er op uit om u in het genadeverbond de vastheden te leren kennen dat God bij elke eis minstens één, meestal veel meer beloften legt. Omdat gij en ik zouden verstaan dat al wat we missen, alles waarover wij ons elke dag hebben aan te klagen, in overvloedige mate voorhanden is bij hem. Die zegt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Opdat gij dieper gefundeerd wordt, afhankelijker wordt van God. Opdat gij navolgers Gods zou zijn. En niet krenterige mensen, maar royaal en mild. Want, zegt de Heere, ik laat mijn zon opgaan over goeden en bozen. En ik laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Amen. Wij zingen uit Psalm 106, daarvan de versen 3 en 4. Psalm 106, vers 3, geef dat mijn oog het goed aanschouw. En vers 4, wij hebben God op het hoogst misdaan en wat daarmee volgt. Thank you. ons samen danken. Geprezen zij uw heilige naam, barmhartige God, die uw vaderlijke goedheid over ons allen hebt uitgebreid, opdat wij in uw licht het waarachtige licht zouden zien, omdat wij misschieters zijn, afzwaaiers, die er altijd naast zitten, maar gij ons op de banen van uw woord en geest voortdrijft en daarop leidt en daarin wijdt, opdat wij de ware kennis van u en van onszelf zouden ontvangen in een waarachtig geloof dat ons hart vergruizelt, dat alle tegenstanden opruimt en dat ruim baan maakt voor uw eeuwig zalig koninkrijk. Heren, wat hebben wij en onze vaderen ook in Nederland zwaar gezondigd. Niet buiten de kerk, dat ook, maar vooral in de kerk. Dat we van uw sieraad, van uw kerk, gemaakt hebben wat wij gemaakt hebben. En wat staan we daarin, heren, zwaar bij u in de schuld, dat we u vergramden, de God des levens. Waarom gij op zo menige plaats het licht van de kandelaar wegneemt. O God, bewaar ons daarvoor, doordat gij ons dat licht nog toevertrouwt en nog doet stralen in onze harten, opdat wij, heren, niet tegen al dat licht in zouden zondigen, maar door dat licht beschaamd voor u terechtkomen, u zouden aanroepen in uw lieve Zoon, kennend en in dat beeld van God teruggezet te worden, die navolging Gods en Christus, in die weerspiegeling van uw heerlijkheid en van uw majesteit, opdat ieder daar naar de vermaningen en de waarschuwingen, naar de vertroostingen en de versterkingen, ook geleerd en geleid mag worden. We komen u bijzonder vragen dat gij met ons meegaat op de weg naar huis, wanneer de wegen mogelijk glad of gladder zouden kunnen zijn, wil gij ons beveiligen en ons nog weer bij de onzen thuis brengen en ons nog een gezegende zondagavond schenken met dankzegging voor al de weldaden die gij geeft ook op deze dag. Gij kunt soms uitzonderlijk goed voor ons zijn. We komen van u bidden, heren, dat vooral uw woord met ons meegaat en dat we het mogen overdenken en voor ons mogen hebben, zodat het indruk maakt op ons hart en dat we er ook in de week wat aan hebben, dat het met ons meegaat en dat gij ons wilt leiden naar de beide kerstdagen om vol verwondering en vol verbazing te staan bij de kribbe God geopenbaard in het vlees. Breng daar oud en jong, ook de kinderen van de zondagsschool, de scholen, de kinderen op de kleuterscholen en de verenigingsverbanden, sterk allen die daarin arbeiden, en geef ze vreugde en vrede en wil ons zo naar de rijkdom van uw genade gedenken in Christus Jezus. Amen. En wij zingen nog uit Psalm 144, het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent, wat is des mensen kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint. En wat er meer volgt in Psalm 144, het tweede vers. Alvorens gij heengaat wil ik een verzuim goedmaken. Er zijn twee broeders tot ouderling gekozen die ik in de voorbeden had willen gedenken. We hopen dat persoonlijk te doen en ik geef het ook graag aan u mee, opdat deze man en broeders een gode welbehagelijke beslissing mogen nemen. God zij met hen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.